Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Theo Vechter. De voorzitter van branchevereniging Busvervoer Nederland stuitte met zijn verzoek om steunmaatregelen bij het ministerie op een muur. Hij schreef 9 keer een brief. Hij zocht uiteindelijk zijn weg naar het kabinet via Tweede Kamerleden. Hoe dat ging, hoor je van Theo Vechter. Zonder wintersportvakanties, schoolreisjes en evenementen vrezen touringcarbedrijven voor hun voortbestaan. Volgens de branchevereniging is er snel meer steun nodig, anders gaat 40% van de ondernemers failliet. Wat is er dan precies nodig om de sector toch overeind te houden? Ik heb net een aantal elementen genoemd, activiteiten genoemd waar uw leden hun omzet mee genereren. In hoeverre is daar gedurende deze coronaperiode nog iets van over?
Er is weinig over en zeker van het toeristen. Dat is helemaal naar nul. We hebben nog wat openbaar vervoer, versterkingsritten. Sommige touringcar-ondernemers hebben een vast pakket openbaar vervoer. Het scholierenvervoer wat we doen, maar verenigingenvervoer en evenementenvervoer, het ligt allemaal volledig stil. Als je gaat kijken naar het totaal, dat is een beetje afhankelijk, maar dan zit je tussen de 10% en 20% van de normale omzet wat de afgelopen periode is behaald. En er zijn erbij, die hebben slechts 2-3%.
Want hoe breed is het veld dat uw leden beslaan? Want ik denk dat heel veel mensen denken, nou, toerisme, vakantie, dat begrijp ik allemaal. Maar u noemde net bijvoorbeeld al scholierenvervoer. Hoe vaak worden daar dan touringcarbedrijven, touringcarbussen voor ingezet?
Dat hangt er vanaf wat scholen, zwemvervoer, ander vervoer, als scholieren van A naar B moeten. En dat gaat dan niet via het reguliere openbaar vervoer. Dan worden daar contracten afgesloten. Meestal meerjarig. En werknemersvervoer. Vroeger had je bijvoorbeeld de Hoogovens, huidig Tata Steel. Nou, daar ging een vloot van bussen. Nou, dat is aardig afgebouwd. Daar heeft men andere oplossingen gevonden. Maar er zijn nog diverse werkgevers die zeggen van, laat onze werknemers maar met een touringcar, met name ook in shifts, naar de werkplaats komen.
Nou, want u heeft het eerder ook een maatschappelijk probleem genoemd, dat veel leden het nu heel lastig hebben. Maatschappelijk probleem omdat het ertoe kan leiden als die leden omvallen, als die bedrijven het niet redden, dat bijvoorbeeld scholierenvervoer, mensen die werken voor een bedrijf echt niet meer van A naar B kunnen? Of ook met name mensen met een wat kleinere portemonnee?
Ja, met name het laatste. Hè. We zijn niet de duurste mobiliteitsverschaffer. Dat is zo. Maar bijvoorbeeld ook treinvervangend vervoer. Als er een stremming is bij de NS, ja, dat wordt opgevangen door de touringcarsector. Nou, dat zijn zaken. Dat is nu misschien niet aan de orde, maar in het verleden, versterkingsritten in het openbaar vervoer, daar waar reguliere lijnen overlopen, wordt de versterking ingezet door de touringcarsector.
Ja, dat valt denk ik wel behoorlijk weg. Ook met het oog op de toekomst is toch de verwachting dat veel minder mensen met het OV gaan. Dus een versterkingsrit, is dat iets wat we moeten bijzetten in het museum?
Nou, dat weet ik niet, hè, want uiteindelijk hou je pieken. Men probeert heel erg om nu te gaan spreiden, schooltijden anders neer te zetten. Ja, en dan kan je de pieken vermijden. Maar als dat niet gaat lukken, ja, dan zit je daar toch mee. Maar ik denk dat in het openbaar vervoer inderdaad een afschaling plaats gaat vinden. Er wordt gesproken over circa 10%. Maar ik denk dat we in Nederland helemaal anders moeten gaan nadenken over mobiliteit. En we praten al jaren over mobility as a service, mobiliteit as a service. Maar laten we het eens een keer gaan doen. En laten we daar de touringcarsector.
Maar wat is dat dan? Want het is ook een bekend begrip, maar ook nog een beetje een hol begrip. Wat is mobility as a service?
Ja, dat wordt, er zijn op dit moment ook pilots. En dan gaat het eigenlijk van A naar Z. En dat is van ticketing, boeken, reserveren, tot vervoer via allerlei modaliteiten. Van zeg maar de deelscooter tot aan de taxi, de OV-bus. Eigenlijk alles valt daaronder. En we zijn er al, ik denk, 1 jaar of 10 over aan het praten. En er gebeurt af en toe mondjesmaat wat. Maar laten we eens een keer beginnen. En laten we dan die touringcarsector, met name in die plattelandsgebieden, waar de vraag minder is, laten we daar eens gewoon beginnen.
En gaat anders dat niet, gaan gaat dat niet bijna vanzelf, als we nu het hebben over bijvoorbeeld het openbaar vervoer, dat gaat afschalen? Er zijn al regio's, kernen, dorpen die vrezen dat hun verbinding wegvalt. Is dat een gat waar touringcarbedrijven in kunnen springen?
Ik denk zeker dat dat kan. En dat moeten we een keer goed gaan onderzoeken. En daar waar geen vraag is, of een hele kleine vraag is, dan moet je gaan denken aan de taxisector. Dus mobiliteit veel breder gaan bekijken als nu, als alleen een concessie openbaar vervoer met 12 meter bussen of langer.
En toch gaat het daar wel veel over. Ook in Politiek Den Haag gaat het daar veel over. We hebben net samen even geteld. 9 brieven heeft u gestuurd naar de politiek, naar Kamerleden, naar bewindslieden. Voordat u eindelijk aan tafel kwam. 9 brieven. Was dat ook 9 keer ongeveer copy-paste dezelfde brief of niet?
Nee, er zaten wat verschillen in de brieven. Maar ik moet zeggen dat op een gegeven moment wij een brief hebben gestuurd in juni. En dat is wel copy-paste gegaan. Ook onder andere naar algemene zaken, financiën en economie. Zaken. Want je wordt er moedeloos van als je een brief stuurt. En nee is ook een antwoord, maar een ontvangstbevestiging kregen we niet eens. En uiteindelijk via Kamerleden en de lobby en daar onze zaak onder aandacht te brengen, dan ontstaan de Kamervragen. En daaruit gekomen is een videocall met 2 staatssecretarissen, Mona Keizer en Stientje van Veldhoven.
Is dat ook een deel van het probleem dat het hier gaat over 2 staatssecretarissen, namelijk eentje die gaat over het vervoer, over transport, en eentje die gaat over economie, waardoor misschien die departementen ook dachten, ja, touringcar, is dat nou economie, is dat vervoer? Wiens verantwoordelijkheid is dat nou?
Dat is correct. Men schuift, we kregen van ambtenaar wel te horen, je moet niet bij ons ministerie zijn. Nou, dan ga je naar economische zaken. En die zegt precies hetzelfde. En Stientje van Veldhoven heeft nog zeer onlangs in de Kamer gezegd, touringcarsector valt niet onder mij. Ze heeft wel een ambtenaar op ministerie werken die slechts parttime de touringcarsector doet. Maar dat is inderdaad een vraag. Maar wet personenvervoer,
waar vindt u dat het onder moet vallen dan?
Nou, de wet personenvervoer is volgens mij daar duidelijk in. En dan hoort u onder Stientje van Veldhoven.
Okay. U heeft geen ontvangstbevestiging gekregen de eerste keren. Nu heeft u dus wel digitaal met die 2 dames om de tafel gezeten. U zei net nee was ook een antwoord geweest. Bent u te klein? Is het geld er niet? Heeft u onredelijke eisen in die brief opgenomen? Wat denkt u dat erachter zit?
Ik denk, als je naar de horecasector kijkt, die is groot, spreekt heel veel mensen aan. Iedereen heeft met de horeca te maken. En dan krijg je de aandacht. Onze sector, we praten over 4000, afgerond naar boven 3900 nog wat touringcars. En heeft 600 miljoen euro omzet. En ik denk dat dat te weinig aandacht krijgt. Wij zijn geen KLM. Dat zijn we niet. En dan word je een beetje ondergesneeuwd in generieke maatregelen. Wat op zich fantastisch is, dat ze er zijn. Alleen soms, dat woord zegt het al, generiek, passen generieke maatregelen niet op specifieke situaties.
Maar er is een tegemoetkoming vaste lasten. Er is natuurlijk de NOW-regeling die uitgaat van omzetverlies. U schetste dat net. Er is heel weinig omzet meer over. Dus dat zijn wel regelingen waar uw leden gebruik van kunnen maken. En waarschijnlijk hebben ze dat ook allemaal gedaan.
Dat klopt. Maar als je gaat kijken naar de NOW-regeling, de loonkostencomponent bij een touringcarsector is 35%. De TVL is voor onze sector 33%. We zijn gelijkgeschaald met de taxisector. Maar ik kan u vertellen dat een taxi aardig wat goedkoper is als een touringcar. En ik denk dat daar een factor 6, 7 tussen zit. Wij hebben een onafhankelijk instituut laten rekenen en gekeken wat ons aandeel vaste lasten moet zijn. En dat is geen 33% zoals bij de taxi, maar dan praat je tussen de 42% en 45%. En als je de duurzame ondernemers hebt die echt euro 5, euro 6 bussen hebben aangeschaft, dan is dat aandeel nog hoger. Dus je wordt voor je duurzaamheid uiteindelijk gestraft. Wij moeten een hoger TVL-percentage.
Dus u wilt een hoger percentage. U wilt ook sectorspecifieke steun dus.
Ja.
Hoeveel geld is daarmee gemoeid?
Wij hebben datzelfde onafhankelijk onderzoek dat laten berekenen. We hebben een parallel gezocht met, om niet de 100% te vragen. We hebben gezegd dat als we 80% vragen wat we eigenlijk nodig hebben, dan is die andere 20% de uitdaging van de sector. Dan hebben wij 104 miljoen continuïteitsbijdrage nodig. Dat is veel geld. Dat is echt veel geld. Maar de sector heeft door het seizoenspatroon kapitaalintensief te zijn en geen buffers op kunnen bouwen, totale omzetverlies heeft het echt nodig. En ja, we hebben nog 5 andere.
En dat heeft u dus ook laten weten, denk ik, daar digitaal aan de tafel met die 2 staatssecretarissen.
Ja.
104 miljoen, tot achter de komma. Hoe is erop gereageerd?
Nou, de actie die we hadden op het Malieveld, toen hebben we wel een petitie overhandigd. Dus daar hebben we wel een contact gehad met Mona Keizer. En die zei, de Nederlandse staat is niet of de staat is er niet om de Nederlandse economie overeind te houden. Dat was het antwoord op onze financiële steunvraag. En in wat andere bewoordingen hebben we dat later ook gehoord. Er wordt gesproken over specifieke steun. Die werd vlak daarna bekendgemaakt. Alleen daar vielen wij wederom niet onder. Maar we hebben ook nog een paar andere vragen gesteld, hoor. Onder andere op,
ik ben reuze benieuwd.
Op duurzaamheid. Door te zeggen van ga nou eens kijken of naar een sloopregeling. Die kennen we uit de visserij. Of uit een bonussysteem. Ondernemers die hebben gezegd wij gaan duurzaam ondernemen met euro 5, euro 6 bussen. Geef die dan een bonus per bus. We hebben het in het begin van deze uitzending gehad over consumentenvertrouwen. Essentieel. Wij moeten dan een campagne gaan starten, een imagocampagne. Je
bedoelt om mensen weer de bus in te krijgen?
Om het vertrouwen. Hè. We hebben bij de KLM
maar
gezien.
U moet natuurlijk eerst weer kunnen rijden.
Ja.
Daar begint het mee.
Jawel, maar als wij dat vaccin, als dat er komt, dan wordt het allemaal veiliger. Maar dat vertrouwen en het vaccin, dat gaat niet één op één op de tijdspad gelijktijdig. Daar zullen we inspanning voor moeten doen. En dat gaan we ook doen. Maar als we daar financiële steun krijgen van de overheid, zou dat sneller, beter kunnen. Het openbaar vervoer heeft ook een mooi budget gekregen. Dat is even stopgezet vanwege de tweede golf.
Maar kunt u iets zeggen over de sector zelf? Want u gaf net tussen neus en lippen aan dat er weinig buffers zijn opgebouwd. Ja. Is dat omdat dat praktisch gezien onmogelijk is? Of zijn ondernemers de afgelopen jaren, die toch economisch gezien voor veel mensen in ieder geval wat vetter waren, onverantwoordelijk geweest? Hebben ze niet genoeg gespaard? Hoe kan het dat een sector, en dat geldt dus voor veel van uw leden, geen buffer heeft?
De marges in het vervoer, en ik kan wel zeggen in de volle breedte van alle mobiliteitsverschaffers, is gewoon flinterdun. Dan heb je over of nul, soms zelfs negatief, afhankelijk van de sector. En in de touringcarsector praat je ook over enkele procenten rendement. En daar kun je een buffer mee opbouwen. Maar de investeringen zijn ook hoog. En als je vanaf maart, waar je het geld moet verdienen, dat je de buffer op moet bouwen voor de rustige winterperiode. Hè, want met het Keukenhof start, dan start ook ons seizoen. Dus wij liggen gewoon eigenlijk maanden, liggen wij voor een groot deel stil.
Maar is het wel een gezonde branche? Als u zegt het is structureel heel erg moeilijk om iets van marge te realiseren, soms dan ga je zelfs de min in, dan zou ik niet morgen beginnen.
Nee, maar ik had het over meerdere sectoren. Ik had over het openbaar vervoer, de taxisector en de touringcarbranche. En de touringcarbranche heeft enkele procenten positief. En u moet niet vergeten, wat ik net ook al zei, het zijn familiebedrijven. Daar zit behalve economisch en rendementsdenken ook heel veel passie en emotie naar de generaties ervoor. Het is hun leven.
Ja, maar het moet wel uit kunnen, toch? Anders kom je tot een harde slotsom dat het niet meer lukt.
Ja, dat klopt. En op dit moment, als het zo doorgaat, dan, maar je zei het net zelf, 40% verwachten we aan faillissementen, een drama.
En dat is wel een verwachting, want tot op heden in de praktijk blijkt dat niet.
Nee. En hoe komt dat nou weer? Hè? Want er zijn slechts enkele bedrijven failliet gegaan. Maar wij hebben de opschorting van de betaling van de belasting gekregen. De leaseverplichtingen van de bussen, en dat zijn echt enorme bedragen. Dan praat je over per bus 4.000, 5.000 euro per maand. Ja, die zijn ook opgeschort, die zijn naar voren. Dus we hebben een bulldozer naar alle verplichtingen naar de toekomst gedaan. Maar er komt een moment dat het allemaal terugbetaald moet gaan worden. Dus liquiditeit, waar de meeste bedrijven op failliet gaan als daar een gebrek aan is, ja, dat is door deze maatregelen genomen. Maar het zijn wel schulden naar de toekomst toe. Dus op een gegeven moment moeten we weer gaan rijden, moeten we die marges weer gaan hebben. De toeleveranciers, de busleveranciers, ja, die kunnen op dit moment wel zeggen van betalen of we halen de bus terug. Maar dan denk ik dat ze te weinig ruimte op het erf hebben om al de bussen te stallen. Ja. Dus die schorten hun vorderingen ook even op.
Ik ga naar drie dilemma's met uw welnemen. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze dan toelichten. De coronapandemie gaat ten koste van de investeringen in verduurzaming. Of corona of niet, duurzaamheid blijft bij mijn leden bovenaan de agenda staan.
Onjuist.
Welke van de twee? Gaat het echt behoorlijk de verduurzaming in de wielen rijden?
Het gaat verduurzaming in de wielen rijden.
Het duurt nog jaren voordat mensen weer met vertrouwen in een volle bus op vakantie gaan. Of zodra het vaccin er is, vervallen we weer in ons oude gedrag. Pakken we ook weer massaal de bus.
Vertrouwen duurt lang voordat het terug is.
Het is begrijpelijk dat vliegtuigen volgepakt de lucht in mogen. De luchtcirculatie is daar namelijk anders. Of die keuze begrijp ik totaal niet. Er is geen enkel verschil tussen een bus en een vliegtuig. Zeker niet als het gaat om ventilatie.
Totaal niet.
Theo Vechter is de gast. Hij is voorzitter van de branchevereniging Busvervoer Nederland. We hadden het net al eventjes over patronen die doorbroken zijn. Mensen die toch weer uiteindelijk in de bus moeten gaan zitten. Zeker in het belang van uw leden. Waarom denkt u dat dat zo lang duurt? Want China is een bekend voorbeeld inmiddels. Hè? Daar zijn ze al wat verder. Daar gaat het leven gewoon weer door zoals het was voor de coronapandemie. Waarom zouden mensen niet gewoon met enig gemak en enig vertrouwen weer de bus pakken?
Misschien omdat het niet veilig is volgens ons kabinet. Hè. We worden toch gezegd, blijf thuis, werk thuis, nee, alleen nee, voor noodzakelijke reizen.
Als het vaccin,
als vaccin er is.
Zeker.
Ja, ik denk toch dat dat wat langer duurt. Hè. Kijk ook naar de prognose die de vliegtuigmaatschappijen hebben. Mensen zijn van nature denk ik toch wel angstig om dat soort dingen weer te gaan ondernemen. Niet over de volle breedte, maar het dekt met name onze doelgroep. Want als je gaat kijken in de tour- en carsector, dan zit er ook voor een belangrijk deel wel ouderen in de bus.
Ik dacht dat u dat beeld hier ging bijstellen. Ik denk, ik stel die vraag en dan zegt u, nou moest u eens horen hoeveel jongeren er ook in een tour- en car zitten. Maar over het algemeen treft het dus toch de wat kwetsbaarder groep.
Er zitten ook jongeren in, hè, maar er zitten bij ons ook veel ouderen in de bus. Ja.
Maar dan gaat het over luchtcirculatie. Daar gaat het al maanden over. En of dat nou veilig is of niet in theaters, in vliegtuigen, in bussen. VDL heeft volgens mij ook nog de nodige aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat die luchtcirculatie in een bus echt om door een ringetje te halen is. Geen enkel risico met zich meebrengt. Maar was het dan eerder wel onveilig, vroeg ik mij af.
Nee, en toen wij naar het Malieveld zijn geweest, toen speelde dat item nogal. En toen kwam VDL ook vrij snel met hun bevindingen. Er werd toen de tijd gezegd dat in vliegtuigen de luchtcirculatie en ventilatie geweldig was en daardoor het risico klein. Wij hebben beweerd, en dat werd gestaafd door onze leveranciers, dat de luchtcirculatie in een bus nog beter is als in een vliegtuig. Op dit moment, en dat heeft ook weer met vertrouwen te maken, hè. Je kan het roepen, maar is er een onderzoek samen met onze collega brandvereniging België en de Universiteit van Gent om nog eens een keer heel hard wetenschappelijk te bewijzen dat die luchtcirculatie, ventilatie in de bussen gewoon uitstekend zijn.
Maar dan zegt u alsnog, stel dat dat blijkt uit onomstotelijk wetenschappelijk onderzoek, dan zit het alsnog tussen de oren van de mensen en is het maar de vraag of ze inderdaad weer zo makkelijk de gang naar de bus weten te vinden.
Ja, daar ben ik bang voor. Ik hoop dat ik ongelijk heb.
Nee, dat
ze met volksstammen naar binnen lopen.
En nu we het toch over bussen hebben. U heeft flink moeten lobbyen, veel brieven geschreven, Malieveld bezocht. Maar u was de afgelopen maanden ook bezig als directeur ad interim bij Keolis. Dat had te maken met een concessie in Oost-Nederland. Die leken Keolis binnen te halen. Maar er was ook sprake van side letters, geheime afspraken met Ginaf en het Chinese bedrijf BYD om die aanbesteding te winnen. En de vraag was, is Keolis daar nou volledig van op de hoogte geweest? Ja of nee? Concessie ging uiteindelijk niet door. Is nu een noodconcessie geworden, waardoor Keolis daar alsnog de komende jaren het openbaar vervoer mag verzorgen. Maar wat speelde daar nu precies?
Ik ben gekomen nadat dit allemaal vastgesteld is. De CEO, die zeer recent aangetreden was na het gunnen van de aanbesteding, die heeft onregelmatigheden ontdekt en die heeft dat intern laten onderzoeken door een extern bureau. En dan heeft dusdanige zaken opgeleverd dat hij dat heeft gemeld aan de opdrachtgever. En vervolgens is het gaan lopen met van, kunnen wij die concessie gunnen, ja of nee, aan Keolis? En uiteindelijk heeft men besloten, nee, wij trekken die gunning in. Nou, dan heb je het over openbaar vervoer. Je kan natuurlijk niet IJssel vechten, want dat is de concessie waar het om gaat, zonder openbaar vervoer laten gaan. Dus dan moet er een noodconcessie komen. En de opdrachtgever heeft gekeken, wat zijn de potentiële aanbieders? Heeft daar, voor zover ik weet, ook contacten over gehad met die potentiële aanbieders. En heeft uiteindelijk met Keolis een noodconcessie overeenkomst afgesloten.
Maar wat was uw opdracht? Want u zei, ik trad aan op het moment dat dit al aan de orde was. Die onrechtmatigheden hadden ermee te maken dat er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld de levensduur van de bussen, van de accu. Want het ging over buurtbussen, elektrische buurtbussen. Zijn ze wel op tijd klaar en wat gebeurt er als dat niet zo is? Maar dat zijn gedane zaken. U trad later aan. Was uw opdracht om ervoor te zorgen dat er alsnog een noodconcessie zou komen voor Keoli? Of had u een andere opdracht?
Nou, mij is wel gevraagd om de onderhandelingen te doen met de opdrachtgever. En dat heb ik ook gedaan. En daar zijn het uitgangspunt was de oorspronkelijke offerte, de oorspronkelijke bieding, om die zoveel mogelijk in stand te houden. Dus daar hebben wij overleg over gevoerd en we zijn daar op een goede manier uitgekomen.
Maar noodconcessie houdt in dat Keoli daar wel het openbaar vervoer mag verzorgen, maar er volgens mij geen winst over mag maken.
Nou, dat wordt een hele moeilijke zaak met een concessie.
Maar word je, kijk, stel, ik wil het anders formuleren. Ik heb hier ook over gesproken met de directeur van GriNAF, die verantwoordelijk was voor de buurtbussen. Maar wordt Keoli nu gestraft voor fouten die er zijn gemaakt? Of kun je net zo makkelijk zeggen, oh, nou ja, er zijn zaken gepasseerd die eigenlijk niet hadden gemogen, maar nu alsnog een noodconcessie, dus iedereen gaat vrolijk verder.
Thomas, je moest eens weten.
Nou, ik wil graag meer weten.
Op een gegeven moment wordt zo'n concessie ingetrokken, terwijl de implementatie in volle gang was. Verplichtingen waren er al gemaakt naar leveranciers. En een bus, ook een openbaar vervoerbus, kost heel veel geld. De laadinfra was besteld en voor een deel al aangelegd. En dan word je hiermee geconfronteerd. Het is gemeld met alle consequenties van dien. En het risico was ongelooflijk groot. Dus werd Keoli gestraft? Wordt Keoli gestraft? Zeer zeker.
Ja. Maar in welke zin dan toch nog eigenlijk? Want het gaat toch door. U zegt ja, als het gestopt wordt en je zit daar met alle voorzieningen die je al getroffen hebt, de investeringen die je al gedaan hebt, dan begrijp ik dat het een probleem is. Maar die investeringen zijn nu toch niet voor niks. Want die concessie, die wordt, al is het dan nu een noodconcessie, alsnog aan Keoli gegund.
Ja, nou voel ik me niet geheel vrij, want ik ben ondertussen daar ook weer weg.
Oh, dat geeft juist veel vrijheid.
Om daar inhoud aan te geven. Maar de opdrachtgever had een sterke wens om een level playing field te hebben na 2 jaar. En dat betekent dat het risico voor een aantal zaken, en dat heeft te maken met investeringen, volledig bij Keoli ligt. En dat zijn grote financiële gevolgen. Het heeft geloof ik ook wel in de pers gestaan. Maar je praat toch alleen op dat gebied over miljoenen en miljoenen die op het bordje van Keoli ligt.
Dus dan is 2 jaar eigenlijk ook bijna onverantwoord als je dit soort investeringen moet maken?
Er is afgesproken, en dat is algemeen bekend, dat een deel van de bussen, het grootste deel van de bussen, worden bij de volgende aanbesteding, die medio volgend jaar gestart wordt, overgaan naar degene die de concessie gaat winnen. Maar u heeft gehoord wat ik zei, hè? Het grootste deel van de bussen, niet allemaal. Dus dat risico, het risico van de voertuigapparatuur, dat ligt allemaal bij Keoli. En vervolgens financieel gaat het niet zoals voorspeld was en gerekend was tijdens de calculatie. En daar komt bovenop, ook voor het openbaar vervoer, de coronacrisis.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Theo Vechter, voorzitter van branchevereniging Busvervoer Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met ondernemer Arthur Dontje, vooral bekend van chocoladedecoratiebedrijf Dobla. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.